Ik geloof niet meer alleen in de vrachtwagen. Dat zijn de opmerkelijke woorden van Mischa Vredeveld, algemeen directeur bij Vredeveld Groep. Zijn visie staat dan ook haaks op wat de transporteur 80 jaar lang heeft gedaan. Door het gebruik van data is het verdienmodel radicaal veranderd. Je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp.
Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Vandaag is Pieter Vrijtens te gast, bekend als trainer voor mensen die beter willen leren spreken in het openbaar. Hij helpt al 30 jaar mensen van allerlei angsten af. En de allereerste die hij hielp, dat was hij zelf. Pieter, hartstikke welkom. Leuk dat je er bent.
Jazeker, Ben. Fijn. Ja. Fijn om hier te zijn.
Voor we beginnen, eerst nog even dit.
Van datalekken tot ransomware en een DDoS-aanval. Cybercriminelen hebben het op alle bedrijven gemunt. En dus ook op die van jou. Ook als je zelf alles goed voor elkaar denkt te hebben, kan een hack bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben. Luister naar de nieuwste aflevering van KPN Digital Heroes. En hoor in 30 minuten hoe je jouw bedrijf optimaal beveiligt.
Zeg, jij oogt ontspannen als ik je tegenkom. Ja. Maar als ik jouw verhalen zo een beetje ken, dan is dat niet altijd zo geweest. Kun je daar eens over vertellen?
Ja, vroeger was ik altijd heel erg gespannen. Ik was heel onzeker. Ik was altijd aan het overcompenseren. Dus van buiten een burcht en van binnen voelde ik me altijd brandhout. En dus dat heeft best heel wat jaren.
Van buiten een burcht en van binnen brandhout.
Ja, zeker.
Oh, dat
ja,
is echt gewoon mooi gezegd.
Ja, 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 echt. Ja. Ja.
Hoe lang is dat geleden?
Ja, ik denk 30 of meer jaar geleden. Ja. Dus zo.
Je was een ondernemer.
Ach man, ja, ik was zeker ondernemer.
Wat deed je allemaal?
Ik heb zo ontzettend veel dingen gedaan, maar vaak kwam het neer op koop en verkoop. Toen begon ik op een gegeven moment een serieus bedrijf. Ik denk, ja, dit moet het nou helemaal worden. Ik had samen met een compagnon een uitvinding gedaan en om organisch materiaal, om dat te gaan verwerken. En we kregen daar een octrooi op. Wereldwijd octrooi binnen een jaar. En het gevolg daarvan was heel veel publiciteit. En dat had weer tot het gevolg dat we een heleboel mensen aan de deur kregen die allemaal wilden komen investeren. En in de muffertijd hadden we een club aandeelhouders en commissarissen enzovoorts. En ja, dat werd ineens zo groot.
Het is een heel snel gegroeid bedrijf, iets meer dan 30 jaar geleden. Maar dat is dus niet goed gegaan.
Nee, dat is helemaal niet goed gegaan. Want in het bedrijf hadden we op een gegeven moment de club aandeelhouders. En in dat bedrijf werd een bedrijf opgericht door anderen. Daar kwam het ongeveer op neer. Toen dit achterkwam, werd ik zo boos en zo.
Ja. Maar er waren dus mensen in het bedrijf achter jouw rug om met allerlei zaken bezig, die eigenlijk het bedrijf ondermijnden.
Klopt.
En je zegt, nou, daar liep ik dus helemaal op vast. Op wat voor manier? Hoe ging dat?
Ja, ik had 18 civiele procedures lopen in die periode. 18 civiele procedures, dus ik was alleen nog maar aan het procederen. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment in de auto zit en ik dacht bij mezelf, als ik nu een mitrailleur zou hebben, dan zou ik dat hele spul zo neer kunnen schieten.
En dat is wel tamelijk agressief, dat ben ik niet van jou gewend.
Dat was
Pieter.
Alleen maar een gedachte.
Dat was alleen maar een gedachte.
Laat ik dat even vooropstellen.
Hey, maar goed, om aan te geven dus hoe ver jij heen was. Ja.
Ik zat er letterlijk helemaal doorheen. En ik merk nog, Ben, als ik aan die situatie terugdenk, dan heb ik weer opnieuw diezelfde stress. Het lijkt wel alsof ik een brainlock krijg als ik daar aan terugdenk.
Ja. Ja. Laten we dan even naar het hier en nu
precies
gaan. Want daar ben je dus uitgekomen.
Hm.
Op wat voor manier?
Ik heb op een gegeven moment, ik zat een paar jaar thuis en daarmee te draaien, ik denk, ja, dit gaat er niet meer worden.
Het dus je Pieter Vrijtens zat gewoon werkloos thuis?
Ik zat thuis, want mijn bedrijf was failliet gegaan. En werken kon ik niet meer, want ik was burn-out. Toen heette dat er overspannen.
Ja.
Ik zat duimen te draaien en na een paar jaar dacht ik, ja, nu moet het toch maar eens een keer afgelopen zijn. Zocht hulp, psycholoog, weer een psycholoog. Uiteindelijk kom ik bij een psychiater. En die zegt, ik kan je niet helpen, maar ik zal je doorverwijzen naar een psycholoog. En dat is de beste die ik ken. En die gaat jou waarschijnlijk wel helpen. En ik kom bij die psycholoog. Ik kom uiteindelijk bij die psycholoog. Een verdomd aardige man, dat kan niet anders zeggen. En de 13e keer dat we daar waren, dan hadden we het nog steeds over mijn jeugd. En toen vroeg je aan mij of dat ik me nog iets kon herinneren van de geboorte van mijn jongste zus. 3 jaar jonger dan ik. En ik kon me daar bij Rempel nog iets van herinneren. Althans, de sfeer kon ik me nog herinneren.
Van en een herinnering van toen je 3 jaar dus was.
Ja.
Maar even voor mijn begrip, psychotherapie werkt toch niet?
Tenminste, niet op die manier, dat die psychoanalyse...
Klopt ook, dat kwam er toen dus ook achter. En toen had ik iets...
Misschien zeg ik het een beetje te snel, hoor. Maar goed.
Dat is er zo. Ik denk, dat gaat niet werken. Ik heb onderweg nog een psychologie-tijdschrift gekocht. En daar stond in dat de psychologie, ondanks zoveel jaar psychologie, nog steeds in de kinderschoenen stond. En er werd aangegeven dat vanwege die kinderschoenen dat mensen een te hoge verwachting hadden van een psycholoog. En toen dacht ik... Ja, maar wacht eens even, jongens, dat is al zoveel jaar bezig. Als dat dan nog kinderschoenen zijn, dan kloppen de kinderschoenen niet helemaal. En toen had ik iets, nu ga ik dat wiel zelf maar even uitvinden om mijn eigen problemen te gaan oplossen.
Dus je had heel veel therapeuten gesproken, het leverde niks op. En toen heb je gezegd, ik ga zelf nadenken over hoe ik mijn problemen in mijn hoofd kan oplossen.
Klopt.
Ja. En wat heb je gedaan?
Ja, ik heb op een gegeven moment een dobbelsteen gepakt en iedere keer iets bedacht en die dobbelsteen weer omgedraaid en de tegenovergestelde bedacht. En ik was maar steeds aan het zoeken van wat werkt nou wel voor me. Ik was er zo mee bezig en ik was...
Dat verhaal van die dobbelsteen begrijp ik niet helemaal, hoor. Hoe helpt die dobbelsteen?
Nou ja,
dat
een dobbelsteen. Als je dobbelsteen neemt, dan pak je dus één onderwerp. En daar ging je dan weer aan de slag om te kijken of dat zou werken. Ja. Dat werkte niet. Dan pakte ik het tegenovergestelde. Dus,
dus echt trial and error. Dat
precies,
is gewoon, precies.
Ja.
Okay, ja.
Maar ook dat werkte geen van alle vormen. Maar ik was er wel continu mee bezig. De psychologie had ik een beetje links van me gelaten. En ik was continu op zoek. En op een gegeven moment, toen waren we een jaar verder hoor. Toen dacht ik aan de wintersportvakantie. En ik was met een gids. Was ik in Koningsleiden was dat toen.
Ja.
Ging ik skiën. En we kijken op een gegeven moment, we kijken op ons heen. En dat was een maagdelijke sneeuw. En aan de overkant was er een berg. En die was als het ware doormidden gesneden door een spoor van de skier. En we kijken elkaar aan. En we denken, joh, wat is dat nou voor iemand die dat gedaan heeft? Want dat kan een lawine veroorzaken. En toen dacht hij terug aan een afspraak die ik de andere dag zou hebben. Een min of meer zakelijke afspraak.
Ja.
En mijn lichaam ging letterlijk op slot. En ik dacht weer terug aan die wintersportvakantie. En mijn lijf ging weer helemaal open.
Ja.
Ik dacht weer terug aan die afspraak. En mijn lijf gaat weer op slot. En toen dacht ik denk verhip zeg. Als ik nou de zon en de sneeuw en al die ruimte in die afspraak kan brengen, heb ik geen problemen meer. Maar
voor mij
ik kreeg dat niet voor elkaar.
De plaatjes die je dus zag in je hoofd, zal ik maar zeggen, die zorgden ervoor dat je of echt helemaal in de stress raakte. Of dat je als het ware gewoon onbevangen naar de wereld kon kijken.
Klopt, helemaal waar.
Ja, ja. En hoe heb je dat gebruikt om je eigen methode dan te ontwikkelen?
Het lukte me niet. Dus met de beste wil van de wereld wist ik, als ik het zo vrolijk kan maken als mijn wintersportvakantie dat plaatje, dan heb ik geen problemen meer. Alleen ik kreeg dat niet voor elkaar. Met de beste wil van de wereld, het lukte niet. Ik heb het losgelaten. En anderhalf uur later, ik denk terug aan mijn wintersportvakantie. Ik denk vervolgens aan de afspraak die ik de andere dag heb. En dat leek wel alsof de deur open ging. Alles zag ik even helder en even open. Ik denk, ik heb helemaal geen probleem meer. En toen wist ik dat het plaatje was wat mijn probleem had opgelost. Ja. Maar hoe ik dat nou precies gedaan had, ik had werkelijk geen idee. Dus ik ging vervolgens aan andere mensen vragen van, heb jij een bepaalde angst of een bepaalde onzekerheid? En iedereen heeft wel een bepaalde onzekerheid.
Ja. Ja.
En dan zei ik, mag ik daar eens even wat mee doen? En ik had geen idee hoe ik het moest doen, maar ik probeerde dan dat plaatje te veranderen. En er veranderde wat van binnen. Ik denk, volgens mij heb ik iets bedacht waarmee ik mensen kan helpen die onzeker zijn, of die overspannen zijn, of die burn-out zijn. Dus ik heb het mindtunen genoemd. Ik moest denken aan een tuner.
Ja, voor de mensen die zeg maar tegenwoordig alleen nog maar muziek op hun smartphone luisteren.
Precies.
Zo'n ouderwetse radio waar
zo'n
je moet afstemmen.
Ouderwetse radio, die
afstemmen.
Moet je afstellen op de goede zender.
Goede zender, ja.
Precies. En dat mindtunen genoemd. En ik heb een grote advertentie gezet in de krant. Heb je een bepaalde angst? Ik ga je daarvan afhelpen.
Maar even voor mijn begin. Ja? Er zat natuurlijk nog wel een beetje tijd tussen dat eerste moment van die ontdekking bij jezelf. Tot het moment dat je dat commercieel ging aanbieden. Nou, ik weet dat je ondernemer bent.
Ja, maar niet zo lang op wennen.
Maar niet zo lang, oké.
Nee, er zat nog geen 6 weken tussen.
Nog geen 6 weken. Dus je had echt het gevoel, dit is een doorbraak. Hier ga ik mee aan de slag.
Ja.
Okay.
Maar waarom het werkte, ik had werkelijk geen enkel idee. Ik had alleen iets ontdekt wat werkte. Ik heb een mindtuner genoemd. Ik heb een grote advertentie gezet in de krant in het plaatselijk suffertje. Pagina groot, heb je een bepaalde angst. Ik ga je daarmee helpen. Ik ga je daarvan afhelpen. Alleen die advertentie kon ik niet betalen.
Ja.
Maar ik denk, als dat nou gaat lopen, dan komt er geld binnen, kan het je advertentie gaan betalen.
Als ik hem maar een beetje betaaltermijn heb, kan ik hem wel betalen.
Exact. Dus ik kreeg de eerste mensen en die kon ik gelukkig allemaal helpen. En ik
waar heb je die mensen ontvangen dan? Want je had niks.
Nou, ik had een kamertje ingericht thuis en een paar andere stoelen ingezet, een andere vloerbedekking, een beetje leuk aangekleed. En ervoor gezorgd dat het geluid niet buiten de kamer kon komen. Dus ik heb dat goed geïsoleerd. En daar ging ik de mensen ontvangen. Dus ik had thuis een praktijk, ongeveer een ruimte. Iets groter dan deze ruimte. Ja,
voor de mensen die dit niet kunnen zien. Hè? We zitten op een ruimte van 4 bij 3,5 ongeveer. 3,5 bij 3,5, zoiets.
Het was 1,5 keer zo groot, denk ik. Ja. En, daar heb ik jarenlang gewerkt met 1-op-1 coaching gedaan.
En voor mijn begrip even. Ja. Je zegt, ik had geen idee eigenlijk wat ik deed. Maar het werd natuurlijk wel steeds meer een soort aanpak die werkte.
Op een gegeven moment Ja, op een gegeven moment ging ik doorkrijgen waarom het werkte. En toen ik door ging krijgen waarom het werkte, toen kon ik eindeloos blijven verbeteren. Want het werd steeds makkelijker, het werk.
Kun je dan eens uitleggen wat je dan deed met die mensen en waarom dat werkte?
Nou, laat ik het even zo stellen. Alles wat ik doe en alles wat ik vraag en alles wat ik zeg heeft ermee te maken om onbewust de beeldvorming te veranderen.
Okay.
Eventjes mijn visie. Hoe je ogen naar de wereld kijken bepaalt voor een belangrijk deel hoe dat jij je voelt. Maar hoe dat je de wereld van binnen ziet, bepaalt veel meer hoe dat jij je voelt. De wereld van buiten die komt veel trager binnen als de wereld van binnen.
Okay.
We reageren dus 50 keer sneller op een onbewust beeld dan op de echte visuele werkelijkheid. Het gevolg daarvan is dat we bepaalde situaties anders zien dan die in feite echt is.
Oké, dus er komt een visuele prikkel binnen. Ik zit bijvoorbeeld in het verkeer. Of laten we eens even spreken, in de openbaar nemen. Daar gaan we straks ook nog naartoe. Dus ik kijk naar een groep mensen die daar in een zaal verwachtingsvol naar mij zitten kijken. Maar je zegt dat beeld wat ik echt zie, dat is dus niet het belangrijkste.
Dat is niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkste is hoe je de wereld van binnen ziet. En de vraag is altijd, hoe kun je die wereld van binnen veranderen? Want dat is een heel onbewust proces. Ik zal bijvoorbeeld nooit aan mensen vragen, ga eens even visualiseren. Zodra ik vraag, ga eens even visualiseren, dan zet ik het verstand aan het werk om een beeld te vormen.
Oké, dan ben je bewuster over het nadenken.
Precies, precies. En dat wil ik zoveel mogelijk voorkomen.
Maar help me nog eens even. Ik sta dus voor die zaal. Ik kijk naar die mensen die er zitten. Ja. Wat gebeurt er dan volgens jou in mijn brein, onbewust?
Wat er onbewust gebeurt, dat is dat we mogelijk alleen maar ogen op ons gericht zien.
Okay.
En op dat moment is dat een spookbeeld. Want als je in de ruimte alleen nog maar ogen op jou gericht ziet, dan heb je een probleem. Het is geen werkelijkheid. Je lichaam reageert 50 keer sneller op dat onbewuste beeld.
Ja, dat angstcentrum in je brein wordt geactiveerd dan?
Exact. Ja? Het kan ook zijn, en dat gebeurt heel veel, dat mensen vanuit de ogen van de ander zichzelf zien.
Okay.
En zodra je vanuit de ogen van de ander jezelf ziet, ook jouw oudste deel van je brein, je reptiele brein, jouw amygdala, die weet er helemaal geen raad mee en gaat op dat beeld reageren. Want dat weet niet eens dat jij bent. Want dat kan niet denken, staat altijd aan en het reageert heel snel en dat reageert meteen op beeld. Dus op het moment als je onbewust, ik vertel het bij onbewust, want mensen hebben het daar zelf niet door, een beeld ziet van jezelf, dan ben je niet in staat om daar te functioneren zoals je dat graag zou willen.
Oké.
Het gevolg daarvan kan zijn dat mensen over de groep heen gaan kijken. Dus dat de mensen door gaan kijken of helemaal niet durven te kijken. Of heel vluchtig gaan kijken.
Ja.
En op dat moment, dan heb je geen enkele verbinding meer met je omgeving.
Zeg Pieter, we hebben het net even gehad over hoe jouw methode werkt. En dat je dus probeert in te grijpen op allerlei onbewuste beelden die mensen in hun hoofd projecteren. Jij helpt ook mensen van hun spreekangst af. En kun je eens vertellen wat je dan met ze doet? Wat gebeurt er precies als ik dan bij jou binnenkom?
Nou, laat ik het even zo zeggen. Waar mensen direct invloed op hebben, dat is op hun manier van kijken.
Ja.
En wat er altijd gebeurt, denk maar eens even aan de Van der Valk restaurant. Als je daar op mensen gaat letten die naar een tafel gebracht worden, de meeste mensen die kijken alleen maar naar de rug van de gastvrouw. En meer zien ze niet.
Ja.
Al die mensen die zo kijken, hebben min of meer een probleem. Want ze durven niet rond te kijken. Zodra iemand voor de groep gaat staan, dan heeft hij de neiging om, dat is de sip, daar ga ik staan en dan ga ik maar kijken wat er gebeurt. Maar op het moment, als je alleen maar naar de stip kijkt waar je gaat staan, dan heb je al een probleem. Want er is geen enkele verbinding met je omgeving. Dus wat ik altijd zeg ben, eerst ruimte, pas dan mensen. Nooit andersom. Je hoort dus altijd eerst de ruimte te zien. En wanneer je eerst de ruimte ziet, en pas dan mensen, zijn die mensen een klein onderdeel van je totale grote visuele wereld. Zou je alleen mensen zien, dan zie je iemand op een bepaalde manier naar je kijken.
Ja.
Je schrikt daarvan En dat gaat hier in je brein een eigen leven leiden. Het gevolg daarvan is dat je, als het ware, gaat reageren alsof er heel veel gevaar is.
Ja, je hoorde wel eens dat mensen die in de toneelwereld, acteurs in de toneelwereld werken, dat die het vaak hebben over, moet ik even rekenen, dat is volgens mij de vierde wand, wordt het geloof ik genoemd. Dus
Geen idee.
Nou, die kijken niet eens echt naar de zaal. Die zijn vooral bezig met, oh ja, hun acteerwerk, zal ik maar zeggen. Maar laten zich eigenlijk weinig afleiden door wat er in de zaal gebeurt. Hoor
ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Alleen wanneer je, ja, dat voor een acteur is dat geweldig. Maar zodra je dus voor een zaal staat, dan is het wel, en jij weet dat net zo goed als ik, dan is het zaak dat je verbinding maakt
ja,
met mensen.
Door
communiceren met mensen.
Dus het moet een soort tussenweg zijn. Je moet dus en die ruimte zien, maar je moet de mensen niet vergeten.
Eerst ruimte, pas dan mensen. Die mensen zijn het allerbelangrijkst. Maar wanneer de ruimte nauwelijks binnenkomt, dan zijn die mensen, ja, dan zijn die mensen alleen nog maar belangrijk. En die worden veel groter dan ze in feite echt zijn.
Je vergelijkt dat wel eens, heb ik begrepen, met als je op safari bent en je moet even gaan plassen.
Klopt. Nou ja, dat vind ik wel een hele goeie. Als je op safari bent en je wilt gaan plassen en je stapt uit de jeep en er wordt eerst gekeken, is er geen leeuw in de buurt of zo. En je wilt net op het moment dat je gaat plassen, dan zie je vlak voor je zie je een leeuwenkop.
Ja.
En kun je nog plassen, denk je, Ben?
Ik waarschijnlijk niet. Nee, ik denk dat ik heel snel de andere kant op ga.
Ja. En die hele ruimte, al die vierkante kilometers zijn ineens veranderd in een leeuwenkop. Ja. Het gevolg daarvan is dat je,
dat bedoel je dus te zeggen. Dat is het enige wat er is zoveel om je heen, precies. Maar dat is het enige wat je nog ziet.
Ja. En je gaat zo verzijven dat je ziet de rest van de wereld wel, maar je kunt er niet meer op reageren. Je reageert als het ware op het onbewuste beeld wat jij ervan gemaakt hebt. Ja. Het is een beschermingsmechanisme. Want als je leeuw net gegeten heeft, dan laat hij jou waarschijnlijk met rust. Maar heeft hij nog niet gegeten, dan pakt hij je sowieso. Maar heeft hij gegeten, dan laat hij jou met rust wanneer je verstijft. Kun je het op een lopen zetten, omdat je niet verstijft, ja, dan heb je een probleem.
Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dus het is eigenlijk
dus
heel erg logisch dat wij inderdaad, dat mensen in de angst, in de stress en inderdaad verstijven als ze voor een groep mensen staan. Zeg, ik heb dus geleerd anders te kijken. Ik moet eerst naar die zaal kijken, pas daarna naar die mensen. Zijn onderdeel van dat geheel, hè, waar ik me mee te maken heb. Klopt. Zijn er nog andere dingen die je mensen leert, waar je ze in laat trainen?
Ja, zeker.
Je hoeft niet alles te verklappen, maar wel een paar dingen natuurlijk.
Ik vind het sowieso heel belangrijk dat we verbinding maken met mensen. Dus dat je wat langer naar mensen kijkt dan dat je in beginsel zou durven.
Oké, okay, ja.
Want hoe langer dat je durft te kijken naar mensen, des te beter dat het bij jou gaat voelen. Des te meer verbinding dat je maakt met mensen. En des te beter dat jouw boodschap overkomt. Iets anders is dat we ons kunnen laten afleiden door ogen. En we hebben vroeg geleerd dat we beleefd zijn wanneer we de ander recht in de ogen kijken. En dat we eerlijk zijn wanneer we die ander recht in de ogen kijken.
Maar jij zegt dat werkt dus eigenlijk niet als je voor een zaal met mensen staat.
Zeker niet, maar het werkt sowieso niet. Want heeft het iets met eerlijkheid te maken, Ben? Nee, absoluut niet. Want als iemand jou wil persoonlijk, in onze cultuur gaat iemand altijd recht in de ogen kijken.
Oké, okay, ja.
Wil dat zeggen dat iedereen die je recht in de ogen kijkt, je ook aan het bedonder is? Nee, absoluut niet. Maar dat is wel datgene wat er gebeurt.
Maar wat moet ik dan doen?
Je mag naar mensen leren kijken op dezelfde wijze als dat je naar een portret kijkt. Een portret gaan we niet de hele tijd recht in de ogen kijken. Dus we kunnen het brandpunt wat verlagen. We kunnen wel naar een neus kijken en niet in de neus kijken. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Wat ik zelf wel eens doe als ik voor een zaal met mensen kijk, is of ook als ik zelfs in een afstand zoals hier, kijk ik naar de wenkbrauwen. Dat is een beetje mijn trucje.
Zou ik niet meer doen. Ik zou meer naar dit gedeelte van
het gezicht kijken.
De onderkant van de onderkant. Ja, onder je oog. En zeker als je heel dicht bij staat.
Waarom is dat beter dan?
Anders dan ga je toch iets te veel focussen. En wanneer je naar dit gedeelte kijkt, dan kun je ogen nog een beetje.
Jij bedoelt zeg maar het gedeelte onder je oog, tot aan je kin. En dan kan je ook de mond.
Dit gedeelte is het.
Ja, okay.
Dit gedeelte.
Ja, maar je doet het visueel, we zijn op radio.
Dat is inderdaad waar. Dat is inderdaad waar.
Maar goed, het gedeelte van onder je oog tot aan je kin.
Ja,
en daar zie je nog wel iets van expressie. Ik zie jou glimlachen. Ik kijk niet naar je ogen, maar ik zie wel een beetje hoe je erbij zit. Ja. Dus dat helpt ook.
Ja, en wanneer ik nu bijvoorbeeld naar je haar kijk, Ben, vanaf deze afstand, dan zie je dat waarschijnlijk niet. En dan kijk je naar je kin, naar je baard. Dat zie je ook niet. En nu kijk ik even naar je ogen.
Precies.
Dus wij zien niet waar mensen naar kijken, maar het geeft wel een wat beter en wat ruimer gevoel.
Ja.
Dus dan mensen leren kijken op dezelfde wijze als dat je naar een kleuter kijkt, of op dezelfde wijze als dat je naar een portret kijkt.
Ja. Zeg, dat zijn dus hele praktische dingen waar je dan over praat. Ja. En dat zorgt er dus voor dat uiteindelijk de angst bij mensen minder wordt. Is dat iets wat je direct merkt? Als jij een training geeft aan mensen, dat mensen dan door dit soort kleine stapjes al echt vooruit komen?
Ja, het scheelt wel enorm veel als je mensen het lef leert, het lef bijbrengt om te durven kijken. En je laat ze dat ervaren wat het doet. Hè? Want ze hebben wel een stukje begeleiding nodig, maar je laat ze letterlijk ervaren wat er gebeurt. Dan, mensen hebben iets van, ja, ik weet niet wat me overkomt. Wat is dat nou?
Ja. Maar dan gaat het dus helemaal niet om allerlei retorische technieken. Waar mensen dan wel eens denken dat je je verhaal beter moet leren structureren. Of dat je op een bepaalde manier je stem op een bepaalde manier moet gebruiken. Daar gaat het dus allemaal helemaal niet om, als ik het zo begrijp.
Er is nog een aspect, Ben. En dat is, als je een presentatie te lang voorbereidt. Dan ga je denken wanneer je voor de groep staat. En zodra je gaat denken, doe je stap achteruit. En dus hoe minder voorbereiding in de regel, des te beter wordt je presentatie. Het wordt anders natuurlijk wanneer je met PowerPoint bent. Ja. Dan heb je veel voorbereid. Dan is de PowerPoint die leidt als het ware jouw verhaal. Maar dan nog, ik zeg altijd, de aandacht mag op jou. Het licht mag dus op jou schijnen en liever niet op PowerPoint.
Ja, ja.
Snap je dat?
Ja. Ik gebruik zelf altijd hele donkere PowerPoints.
Dat scheelt wel. Ja, zeker donker. Ja, klopt. Ja.
Maar wat ik wel heel interessant hieraan vind, is dus ook dat je moet natuurlijk wel echt goed zijn in je onderwerp. Dan moet je dus gewoon je onderwerp goed kennen. En je moet dus niet meer gaan presenteren dan ook over dingen waar je eigenlijk niet zoveel van weet.
Nee, daar gaan we vanuit. Als je het onderwerp begrijpt en je weet er wat van, dan kun je dat presenteren.
Ja.
Maar op het moment wanneer je het niet begrijpt, dan mag je ervoor zorgen dat je het wel begrijpt. Maar alles weten van het onderwerp is vaak niet goed.
Ja.
Want dan denk je, ja, dat moet ik weten. En dan ga je weer te veel voorbereiden. En dan, ja.
Dat is natuurlijk ook het probleem als mensen PowerPoints maken waar heel veel in staat wat ze allemaal kwijt willen. Dan krijg je vaak van die presentaties dat aan het einde nog 20 sheets er even heel snel doorheen moeten worden gerust.
Ik krijg zoveel mensen met een PowerPoint. Die komen met een PowerPoint bij mij en die willen daar nog eens even naar laten kijken. En dan ga ik dan naar kijken. En 9 van de 10 keer kunnen ze bijna alles weggooien wat ze gemaakt hebben. Ze hebben daar zoveel tijd in gestopt. En het draait uiteindelijk om datgene wat je wilt vertellen. Ondersteun dat met een beetje plaatjes, maar alsjeblieft niet te veel.
Ja.
En maak het zo simpel mogelijk, zeg ik altijd.
Nog een paar tips. Ja. Hè? Stel dat ik denk, ik wil van Pieter Vrijtens leren hoe ik beter kan spreken in het openbaar. Alleen, ik wil wel even een paar dingen uitproberen. Eerst in het echt. Wat zijn dingen die ik thuis al kan proberen zonder dat ik per se een cursus moet volgen? Gewoon een paar dingetjes waarvan je zegt, probeer dat gewoon eens.
Nou, wat je thuis kunt proberen, dat is te beginnen met eerst te leren het hoofd altijd te draaien. Dus echt goed te leren durven kijken. Dat hoofd draaien. Als je mensen op straat ziet lopen, dat is al thuis. En zo staat, de meeste mensen kijken strak voor zich uit. Al die mensen die zo op straat lopen, die strak voor zich uit kijken, hebben min of meer een probleem. Want de buitenwereld dringt nauwelijks binnen. En ik zeg altijd, hoe kleiner je visuele wereld is, je echte, je zichtbare visuele wereld, des te meer spanning ga je voelen.
Oké, dus je moet gewoon echt het hoofd draaien om je heen
dus
kijken. Die ruimte
groter,
in je opnemen.
Ja, hoe groter dat je die visuele wereld kunt maken, des te beter dat het gaat voelen.
Dat is één. Heb je nog eentje?
Ja, ga alsjeblieft niet te veel nadenken over datgene wat je wilt zeggen. Zie het voor je. Dus draai je ogen weg. Zie het voor je en geef die informatie door. Als je strak naar één punt blijft kijken, dan wordt het heel moeilijk om bij informatie te komen. Maar op het moment wanneer je ogen wat wegdraait, iets naar boven, dan komt er vanzelf wel wat. En dus ik zeg altijd, en jij weet dat ook Ben, alle goede dingen die komen van boven.
Oké, okay, ja. Ja, nee, ja. Dat geloof ik wel. Maar dat werkt dus ook bij spreken zo, denk jij.
Jazeker.
Zeg, jij doet dit nu, hè, we moeten een beetje naar afronding. Ja, ik heb nog één vraag aan je. Dat vind ik toch wel heel erg interessant. Jij doet dit dus nu 30 jaar.
Ja.
30 jaar de ene groep mensen na de andere.
Ja.
En toch heb ik de indruk dat je dat nog ongelooflijk leuk vindt om te doen.
Ja, ik vind het iedere dag nog leuker zelfs.
Ja. Ja. Waarom? Hoe hou je dat zelf vol?
Ja, hoe hou ik dat vol, Ben? Het is mijn passie om gewoon zoveel mogelijk mensen te helpen. En mensen te laten functioneren zoals we dat diep van binnen graag willen. En als iemand weet wat hij wil bereiken, dan kan hij dat altijd in alle redelijkheid bereiken. En zolang ik mensen daarmee kan helpen, dan doe ik dat graag. Of het nou met angst is, of met burn-out, of vanuit spreek.nl met beter presenteren. Of het oplossen van spreekangst. En dat laatste, dat lukt. Ja, het moet heel gek gaan, maar dat lukt altijd. Ja.
Dankjewel, Pieter Vrijtens. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips, onder meer uit mijn podcast, ga dan naar tichelaar.nl/BNR en meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Dankjewel voor het luisteren.
Ik geloof niet meer alleen in de vrachtwagen. Dat zijn de opmerkelijke woorden van Mischa Vredeveld, algemeen directeur bij Vredeveld Groep. Zijn visie staat dan ook haaks op wat de transporteur 80 jaar lang heeft gedaan. Door het gebruik van data is het verdienmodel radicaal veranderd Je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp.